Van harte welkom bij de allereerste podcast van notaris.be. Mijn naam is Mark Heining en we hebben het vandaag over alleenstaanden. Journaliste Nathalie Leblanc die zei ooit in een interview voor Nota Bene, het magazine van notaris.be, dat is trouwens al enkele jaren geleden, 2017, als single zonder kinderen word je gediscrimineerd in het successierecht. Wie geen bloedband heeft, betaalt zich blauw aan erfbelasting. Zijn jullie het daarmee eens?
In 2017 zal dat nog niet gekund hebben, maar die broers en die zussen die zouden kunnen de erfenis verwerpen ten gunste van de ouders. Of ze zouden een doorgeefschenking kunnen doen. Ze betalen dan zelf wel heel veel successierechten, maar, of erfbelasting moeten we tegenwoordig zeggen. Maar ze zouden het gunstig kunnen doorgeven aan de volgende generatie ook. Mm-hmm. Dus er is wel al tegemoet gekomen.
Oké, er is dus progressie sinds 2017.
Mag wel gesteld, ja.
Ja, toch wel.
Oké, prima.
Niets belet ook dat er tijdens het leven al bepaalde schikkingen getroffen worden, dat er schenkingen gedaan worden. Dat kan ook aan lagere tarieven, dus dat maakt het ook interessant om daar op voorhand al eens aan te denken dat het niet enkel een testament is dat mogelijk is, maar ook schenkingen en giften onder levenden.
Ik schenk bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 100.000 euro aan mijn dochter. Ik stort dat gewoon op die rekening. Is dat dan oké? Komt daar achteraf nog iets van?
Als jij 3 jaar overleeft, Mark, dan dus is uw dochter daar vanaf.
Nog 3 jaar
dus de regel van 3 jaar is gebleven.
Mm-hmm. Dat is op dit moment dus gebleven. Nu, heel veel zaken die op voorhand kunnen geregeld worden zijn op maat van gezin en kinderen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de zorgvolmacht. Heeft een zorgvolmacht nu ook voor alleenstaanden zin en nut?
Ik denk het wel. We zien dat vaak dat mensen dezelfde bekommernissen hebben, dat ze willen ervoor zorgen dat er iemand voor hen beslissingen kan nemen als zij die zelf niet meer kunnen nemen. Het enige probleem is dat we daar natuurlijk zitten met het gegeven dat dat geen naaste familieleden zullen zijn, maar vriend, vriendin. Dus dat veronderstelt nog een betere vrienden- of vertrouwensband met die personen dan dat dat met familieleden het geval zou zijn. Mm-hmm. Uiteraard, in zo'n zorgvolmacht kunnen wel bepaalde clausules opgenomen worden, correcties en beschermingsregelen die dan waarschijnlijk strikter zullen opgenomen worden in het geval dat dat een vriend, vriendin is die als zorgvolmachtdrager zal optreden dan dat dat het geval zal zijn met familieleden. Maar het is zeker perfect mogelijk. We doen het in de praktijk courant dat mensen op die manier toch hun zaken nog willen regelen.
Ja. Oké, een zorgvolmacht, daar hebben we het over gehad, maar voor alle duidelijkheid, voor wie het misschien niet mocht weten, misschien kan jij dat nog eens uitleggen, Goedele, wat is een zorgvolmacht eigenlijk?
Een zorgvolmacht is eigenlijk een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon of de kinderen of iemand uit je omgeving om je vermogen verder te beheren als je dat zelf niet meer kan. Je kan het ook onmiddellijk in werking laten gaan, maar zeker als het niet gaat om de eigen kinderen, wordt daar toch duidelijk in afgesproken dat het pas werkt als er door een onafhankelijke arts is vastgesteld dat je zelf wils onbekwaam bent geworden.
Mm-hmm. Ja, oké. En dan is dat belangrijk natuurlijk ook voor alleenstaanden.
Absoluut, want als dat niet geregeld is, dan is er maar één mogelijkheid. Dat is dat men naar de vrederechter stapt om een bewindvoerder over jezelf te laten aanduiden.
Mm-hmm. Maar dan zitten we alweer op een heel ander vlak natuurlijk.
Absoluut.
Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog zoiets als de schenking. Is vaak fiscaal voordeliger. De ideale oplossing voor singles. Schenk je vermogen gewoon aan je vrienden, dan betalen ze geen hoge successierechten. Of zie ik dat nu te eenvoudig?
Oh, ik denk dat mijn collega Ingmar daar al daarnet juist op ingepikt heeft. Maar geven is één zaak, maar mensen zijn zeer ongerust over hun oude dag. Dus zomaar alles weggeven is niet voor iedereen een evidentie. En dat klopt ook, want wie zich verarmt moet later niet rekenen op tegemoetkomingen van het OCMW of allerhande hulp. Mensen moeten daar ook bij stilstaan dat iets is wat hen achtervolgt. Nu kunnen we daar wel een mouw aan passen. Dus als we schenken onder voorwaarden, kunnen we bijvoorbeeld een vruchtgebruik laten aan de schenker, zodanig dat die levenslang kan blijven wonen waar die woont of desnoods de huuropbrengsten optrekken, dat is geregeld met een vruchtgebruik of een onderhoudslast. Dat kan ook, hè, dat degene die iets gekregen heeft zich verplicht om in te staan voor de verzorging of het onderhoud van de schenker, mocht hij met zijn overblijvende middelen daar niet meer toe komen.
Mm-hmm. Maar dus vruchtgebruik, dat wil dus zeggen, ik geef bijvoorbeeld mijn huis weg en ik spreek af, ik laat dat bij de notaris beschrijven, dat ik daarin mag blijven wonen tot ik doodval.
Dat heb je goed begrepen.
Okay.
Kan ook met een som geld of liever met effecten. Hè, dat we de effectenportefeuille schenken aan de volgende generatie, maar zeggen wat die portefeuille opbrengt, dat moet nog steeds naar de schenker gaan.
Oké, dat klinkt als het ei van Columbus, Goedelen. Dat lijkt wel een win-win te zijn, dus super top. Maar is het dat eigenlijk ook, of zit er toch ergens een addertje onder het gras?
We moeten toch voorzichtig zijn, hè. Een woning schenken, zelfs met voorbehoud van vruchtgebruik, impliceert uiteraard dat die woning weg is, dat dat weggeschonken is. Dus de vruchtgebruiker kan er uiteraard blijven in wonen, kan ook de huurinkomsten blijven optrekken als hij ergens anders gaat wonen, bijvoorbeeld naar een zorginstelling. Maar hij blijft natuurlijk ook nog altijd gehouden om de taksen te betalen, de onderhoudskosten van de woning, die kunnen uiteraard oplopen. En stel dat het zo is op termijn dat daar ingrijpende werken nodig zijn om die huurinkomsten te vrijwaren, kan het zijn dat het duurder uitvalt om de woning aan te houden dan daar effectief huurinkomsten zouden tegenover staan. In dat geval kan natuurlijk de schenker altijd ook verzaken aan zijn vruchtgebruik, zodat de begunstigde volledig eigenaar wordt, maar bon, dan is er helemaal niets meer. We hebben al gezegd dat er mogelijkheden zijn om clausules op te nemen in de schenkingsakte, kan uiteraard ook. En vruchtgebruik, belangrijk om weten, is ook een bepaald percentage, dat vertegenwoordigt een bepaald percentage van de volle eigendom, wil dus ook zeggen, als die woning alsnog zou verkocht worden, samen met de blote eigenaars, waarvoor iedereen dan uiteraard akkoord moet zijn, ja, dan kan er wel een deel van die verkoopprijs ook opgetrokken worden door de vruchtgebruiker. Dus dat is een optie, maar het hangt natuurlijk allemaal af van de situatie, hè. Dus is die woning de enige woning van de schenker, wordt er toch aangeraden om zeker iets achter de hand te houden, dat daar toch niet alles weggeschonken wordt, dus dat er voldoende overblijft, afhankelijk van de situatie, om toch zelf niet in de geldproblemen achteraf te komen.
Ja, want je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst nog staat te gebeuren.
Inderdaad.
Oké. Nu, singles die kinderloos zijn, die zitten ook met heel wat vragen over hun oude dag. Kopen is niet altijd mogelijk. Sommige mensen blijven heel hun leven lang huren. Als je dan geen kinderen hebt, ja, dan sta je er op een bepaald moment helemaal alleen voor. Dan stellen we ons de vraag, is dan kopen misschien beter dan huren? Of huren heeft dan ook weer wat voordelen ten opzichte van kopen? Hoe zit dat eigenlijk?
Ik zie dat niet per se als een nadeel, gewoon als een bewuste keuze. Als eigenaar komen er ook heel veel verplichtingen op je af. Binnenkort ook die renovatieplicht enzovoort. De onroerende voorheffing die jaarlijks moet betaald worden enzovoort. Dus ik kan me inbeelden dat sommige mensen het gewoon minder gecompliceerd vinden om te huren.
Mm-hmm. Maar daar zijn ook risico's aan verbonden als je alleen bent op een oude dag.
Klopt. Ik heb het in de praktijk ook zelf al meegemaakt dat iemand die al 30 jaar hetzelfde appartement huurde, op een bepaalde dag wordt het appartement verkocht. De koper wenst er zelf gebruik van te maken en dan sta je natuurlijk als huurder weliswaar met de bescherming dat hij niet vandaag op dag buiten moet, maar toch binnen een afzienbare periode het appartement moet verlaten of het goed en dat u iets anders moet gaan zoeken op je oude dag. Dus in dat opzicht is kopen uiteraard een betere alternatief, omdat u dan zelf iets achter de hand hebt en dat u zelf nog de beschikking kan hebben over het goed, al dan niet verkopen of er zelf in blijven wonen.
Inderdaad. Stel, er komt een cliënt bij jullie, die heeft geen partner, die heeft ook geen kinderen, en hij of zij vraagt wat hij kan doen om zijn successie te regelen, zonder dat er te veel wordt afgeroomd door de overheid natuurlijk. Wat is jullie advies?
Sowieso is een opleisting maken van alles wat dat er is. Hè, want het heeft weinig zin om schikkingen te treffen als we zien dat eigenlijk finaal hetgeen dat moet betaald worden aan erfbelasting of schenkingsrechten, dat het sop de kolen niet waard is. Nu, in de meeste gevallen weten de mensen wel min of meer wat ze willen. Willen ze een goed werk bevoordelen? Willen ze een naast familielid of vriend, vriendin iets geven? En ook daar gaan we de afweging maken van wat is het beste op basis van een testament. mensen eventueel tijdens leven al iets geven, of een schenking aan, ofwel bankgift of andere, zodanig dat het aan de minst belaste weg, is nog altijd niet verboden uiteraard, om daar naar te zoeken, om het op die manier dan toch te kunnen regelen. Maar het is natuurlijk maatwerk waarvoor we de cliënt zeer goed moeten bijstaan en ook alle mogelijkheden uitrekenen. Ik zeg het, wij nog, de klant is erbij gebaat dat wij akten gaan tekenen, dat dat geld kost, waaruit dan achteraf zou kunnen blijken dat het eigenlijk geld voor niets is. Hè. Dus dat daar nutteloze kosten gemaakt zijn.
Ja, het verhaal van singles in de maatschappij, dat is geen eenvoudig verhaal in het vastgoedlandschap. Blijkbaar ook niet in het erfrecht, maar het is altijd een goed idee om je te informeren. Dus loop eens langs bij de notaris, zou ik zeggen, om te informeren van wat er precies door de wet geregeld is en wat je eventueel zelf nog kan regelen om het nog beter te maken. Vat ik het zo goed samen allemaal?
Helemaal. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat mensen weten wat de wettelijke mogelijkheden zijn en hoe ze ze kunnen inzetten.
Sowieso denk ik dat het altijd een goed idee is om bij de notaris eens langs te gaan, om een check-up te doen van wat is het vermogen, wat is de bedoeling met de nalatenschap na overlijden en afhankelijk van de situatie dan te gaan kijken wat is de beste oplossing die we kunnen aanbieden om de cliënt het best bij te staan.
Kijk eens aan.
Ja, of iedereen kan natuurlijk ook eens surfen naar notaris.be, waar er ook al heel veel informatie te vinden is.
De website, hoe kunnen we dat vergeten? Hè? Alvast hartelijk dank voor jullie komst en de interessante weetjes, notaris Ingmar de Kegel en notaris Goedelen van de Kerkhoven. En ook bedankt voor jullie om te luisteren. Tot volgende keer.